Ik heb mijn portemonnee meegenomen. En ik zou vandaag willen spreken over dit dingetje. Kent u dat? Dat heeft u waarschijnlijk ook meegenomen. De meeste van jullie. Of allemaal. Er zitten mooie dingen in. Dat moet ik zeggen, zo. En die kaartjes, dat is handig. Ontzettend handig. Ik zou vandaag willen spreken over wat doe ik met mijn geld. Het thema is vuur en evangelisatie. Ik hoop dat het ermee te maken heeft. Ik denk dat wel. En ik zou het willen doen aan de hand van 4 korte stukjes uit het Lucas-evangelie. De evangelist Lucas legt daar nogal accent op. En dat willen wij vandaag ook doen. Ze zeggen wel eens dat wij christenen, vooral hier in het Westen, met 2 terreinen van ons leven moeilijkheden hebben als christen, als discipel. En dat is onze tijd, onze tijdsbesteding en onze geldbesteding. Hoe laat je zien door je tijdsbesteding en je geldbesteding dat je Jezus volgt? En ik zie, en dat vind ik ook ontzettend fijn, dat hier veel jonge mensen zitten. En het is vooral voor hen bedoeld, de ouderen, ach. Die hebben hun tijd gehad, die hebben hun geld besteed, goed of niet goed. Maar de jongeren. Ah wel, dus speciaal voor jullie. We gaan over 4 korte stukjes spreken. En ik hoop dat u de lijn mag ontdekken. We gaan eerst spreken over de onrechtvaardige rentmeester uit Lucas 16. We gaan spreken over de rijke man en de arme bedelaar, ook in Lucas 16. En ook over de rijke jongeling, Lucas 18, en ook over Zacchaeus, Lucas 19. Gewoon 2 verhalen die echt gebeurd zijn. 2 gebeurtenissen over de rijke jongeling en Zacchaeus. En 2, zeg maar, gelijkenissen. Dat van de rijke man en de arme bedelaar is niet zo duidelijk. Maar goed, we gaan kijken of daar een lijn in zit die ons iets mag zeggen. Met Zacchaeus gaan we beginnen. Lucas 19. Lucas 19, als je mee wilt lezen. Bekend, zeer bekend. Maar de bedoeling is niet dat het zo bekend is dat je in slaap valt voordat je iets hoort. De bedoeling is eigenlijk, en dat kan zijn, iets heel bekends kan ineens iets moois worden. Zoals Abraham op een hele gewone, warme middag bezoek krijgt dat hij nooit zal vergeten. Opeens gebeurt er iets, op een hele gewone warme dag, ik zeg maar iets, op een hele gewone zondagochtend. Iets wat altijd zo was, heel bekend stukje. Opeens kan de Heere God iets ontzeggen wat ontzettend belangrijk is voor ons. Zacchaeus, Lucas 19, vers 1. En Jezus kwam Jericho binnen en ging er doorheen en zie, er was een man van wie de naam Zacchaeus was en hij was oppertollenaar en hij was rijk. En hij probeerde te zien wie Jezus was, maar het lukte hem niet vanwege de menigte, omdat hij klein van persoon was. En na vooruitgelopen te zijn, klom hij in een wilde vijgenboom om hem te zien, want hij zou daar voorbij komen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij op, zag hem en zei tegen hem, Zacchaeus, haast u en kom naar beneden, want heden moet ik in uw huis verblijven. En hij haastte zich en kwam naar beneden en ontving hem met blijdschap. En allen die het zagen, morden onder elkaar en zeiden, hij is bij een zondige man binnengegaan om daar zijn intrek te nemen. Zacchaeus nu ging staan en zei tegen de Heer, zie, de helft van mijn goederen, Heer, geef ik aan de armen. En als ik van iemand iets is afgeperst, geef ik dat 4-dubbel terug. Toen zei Jezus tegen hem, heden is dit huis zaligheid en teneel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Dat over dat bekende verhaal Zacchaeus. Zacchaeus ontmoet Jezus. Wat een ontmoeting. Jezus gaat door Jericho. Een bekende doorgangsroute. Waarschijnlijk daarom ook de aanwezigheid van een oppertollenaar. Nogal een zeer lucratieve job. Die man was rijk. Maar zat blijkbaar met een probleem. Had genoeg geld dus, had genoeg bezittingen, maar zit met een probleem. Dat komt vaak voor, trouwens. Als je veel geld hebt, heb je vaak ook problemen. Dat wist je misschien niet, maar het is zo. Dus als je problemen zoekt, zorg dat je veel geld hebt. Jezus zal dus te gast zijn bij een tollenaar. En niet bij de vele aanwezige priesters in die stad Jericho. Daar is hij niet te gast. Hij is te gast bij een tollenaar. Vreemd. Er staat, Zacchaeus wilde hem zien. Nu, hij wilde niet kijken hoe Jezus eruit zag, natuurlijk. Nee, meer. Hij had ervan gehoord, dat moet. Er zijn veel mensen in de Bijbel die willen Jezus zien. Ontmoeten. Luisteren. Begrijpen. Die man heeft blijkbaar wat problemen met zijn fysiek. Hij is te klein en klimt in een boom. Je kent dat verhaal. Heel bekend. Mooi te vertellen aan kinderen dat Jezus daar ineens onder die boom stopt en naar boven kijkt. Schitterend. Een schitterende manier om iemand, ja, zo te pakken te nemen als het ware. Ik zie je wel. En ik zou graag vandaag bij jou in huis komen. Ja, daar komt hij. Heden. Vandaag. Dat betekent niet alleen maar nu. Dat komt vaker voor in het Nieuwe Testament, dat Jezus of anderen zeggen, heden. Heden is de heiland geboren. Heden is het schriftwoord aan jullie vervuld. Ook aan de andere steden moet ik het evangelie vertellen. Ook dat moeten, vandaag en moeten, dat betekent, er gaat iets belangrijks gebeuren. Er gaat nu iets belangrijks gebeuren. Ik moet bij jou binnen zijn. Waarschijnlijk heeft Jezus daar ook overnacht. Dat betekent eigenlijk die uitdrukking in zijn huis verblijven. Dat was ook heel normaal. En er staat ook, Zacchaeus ging staan. Waarom ging hij staan? Hij zat dus. Die zaten te eten. En natuurlijk, die zaten uitgebreid te eten. Dat is heel normaal. In het Oosten, Midden-Oosten, bezoekers samen eten. En tijdens die maaltijd zal dan dat gesprek geweest zijn. Die bekentenis van Zacchaeus. Ja. En Zacchaeus is een blij man, want hij krijgt meer dan hij gehoopt had. Hij ziet niet alleen Jezus, Jezus komt bij hem binnen. En dat was voor de Joodse cultuur vreemd. Dat een rabbi binnengaat in het huis van een tollenaar. Wat deed je met het huis van een tollenaar? Je spuugde op de stoep. Die man lag eruit. Die collaboreerde met de vijand, hoorde niet in de synagoge thuis. Nee, dat ging niet. En Jezus gaat bij zo iemand binnen. Ongelooflijk. Jezus doet vaker andere dingen die niet passen in onze cultuur. Het kan zijn dat Jezus jou gaat veranderen, zodat jij dingen gaat doen die niet passen in jouw cultuur. Het kan zijn dat Jezus jou zo vervult met zijn liefde, dat jij dingen gaat zeggen waardoor anderen zich ergeren. Dat jij een struikelblok wordt voor anderen. Omdat je vervuld bent met Jezus Christus en hem eert. Waarom struikelt die ander? Omdat God wil dat die ander gaat nadenken. Tot geloof komt. Maar het is geen grapje. Het leven is geen grap. Het leven is dodelijke ernst. Hier moet iemand gered worden. Niet alleen maar geholpen, hij moet gered worden. Die man zit in nood. Zacchaeus zit in nood. Zijn leven is in gevaar. Zoals Billy Graham al lang geleden gezegd heeft, de wereld staat in brand. En de kritische theologen lachten hem uit. De wereld staat helemaal niet in brand. Jawel, het is nog erger. Deze man, Zacchaeus, krijgt iets Fantastisch. Hij krijgt een kans om zijn leven in orde te maken. En hij doet het. En hij doet het. Dat is het mooie. Ja. Hij doet eigenlijk nog meer dan van hem gevraagd werd. Dat wil zeggen, dan de wet van hem zou vragen. Want je moest inderdaad je eigendom teruggeven. Als je gestolen had, teruggeven. En een vijfde van de waarde moest eraan toegevoegd worden. Nu, deze Zacchaeus gaat er ver bovenuit. Ja. Ja. Zoals Johannes de Doper ook zei, plundert niemand uit, perst niets af. En zegt tegen de soldaat, wees tevreden met je soldij. Deze Zacchaeus wist heus wel, zijn rijkdom had hij niet eerlijk verdiend. Nu, wij in ons Westen, wij in het rijke Westen, wij hebben eigenlijk onze rijkdom ook niet zo eerlijk verdiend. Als je een studie maakt van de geschiedenis, dan zijn wij ook niet zo leuk omgegaan met onze kolonies. Zijn er ook talloze mensen uitgebuit, waardoor wij nu in een zeer rijk land wonen? Ja, wij zeggen, ja, dat zijn onze voorouders geweest, die hebben dat gedaan. Nee, niet. Oké, maar toch. Zo rechtvaardig is deze wereld niet, je weet dat natuurlijk. Maar ook onze rijkdom, waarin wij zo elke dag genieten, is helemaal niet zo rechtvaardig gebeurd. En Zacchaeus wist ervan, zijn rijkdom, dat klopte niet. En nu Jezus daar komt, weet hij het zeker. Hij ziet Jezus, maar hij ziet ook zichzelf. Dat is vaak hetzelfde. Je wilt zo graag dat God je licht geeft, maar je ziet vaak ook het licht schijnen in jezelf. En dat je het stof gaat herkennen. Zacchaeus ziet dat stof enorm goed. En hij wil er vanaf. Dat is het mooie van dit verhaal. Hij wil er vanaf. Hij maakt schoon schip. Dat is Zacchaeus. Ja. En inderdaad, later zegt Paulus het ook tegen Timotheus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden. Hier komt de goede herder. Hier komt de herder. Ezechiël 34. Mijn schapen dwalen rond op alle bergen en op elke hoge heuvel. Over de hele aarde zijn mijn schapen verstrooid, zonder dat er iemand is die naar hen vraagt of ze zoekt. Misschien is er in Antwerpen ook een Zacchaeus. Misschien wel twee. Die eruit liggen, die verkeerd gaan. Die verkeerde beslissingen in hun leven genomen hebben. Die gewoon niet meedoen. Die niet waard zijn om lief te hebben. Een Zacchaeus. Laten we niet vergeten, Jezus komt bij zulke mensen op bezoek. Het tweede, we doen het even kort, want we willen ergens heen. We hebben een doel. We gaan naar de rijke jongeling. Ja, dat is weer anders. De rijke jongeling in Lucas 18. We gaan dus iets terug, we gaan steeds een stukje terug. Lucas 18. De rijke jongeling, de rijke jonge man. Die ontmoet Jezus en heeft een prachtige vraag. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? Ah wel, Jezus wijst in het begin een beetje terecht, want hij had gezegd, goede meester. En Jezus zegt als het ware, besef je wel wat je zegt. Er is maar één die goed is. God. Tegen Jezus kun je inderdaad zeggen, goede meester. Maar niet tegen iedereen blijkbaar. Je moet goed beseffen wat je zegt. En hij zegt, je kent het allemaal. Geen overspel plegen, niet doden, niet stelen. Geen vals getuigenis, eer je vader en je moeder. Ah wel, dat zijn ook mooie woorden voor vandaag, nietwaar? Je zult geen overspel plegen, jongens toch. Dat kun je toch niet meer zeggen, hè? Iedereen doet het met iedereen, lijkt het wel tegen vandaag. Ja, dat moet. Je zult niet doden, nou. Hoeveel baby's gedood worden in de baarmoeder? Dat is ontzettend veel. Duizenden. Niet stelen. Kom. Wat betekent dat, hè? Geen vals getuigenis afleggen. Eer je vader en je moeder. Oh. Dat was niet alleen toen, dat is ook vandaag relevant. Deze man die deed dat blijkbaar. Jezus houdt ook van hem. Jezus houdt. Dus dit is een hele andere man dan Zacchaeus. Er staat ook niet dat hij rijk was, dat hij dat gestolen had. Hij was jong, staat ergens anders en hij was rijk. Waarschijnlijk zal dat een familiebezit geweest zijn. We weten het niet, waarschijnlijk. Er was helemaal niet over gesproken. Dus dit is een hele andere man dan Zacchaeus. Ja. Deze man doet het. Hij heeft het gedaan. Ja. Maar, Jezus weet, als deze jonge man consequent de wetten doet, zoals Paulus zegt, dan zal hij sterven aan de wet. Want ik ben door de wet, voor de wet gestorven, om voor God te leven. Hij zegt dat hij doet, maar uiteindelijk kan niemand dit doen. Echt doen. Zoals God het bedoeld heeft. Dat is ook de bedoeling. Dat de Almachtige mensen door middel van de wet op de knieën wil brengen. De tabernakel, het offer, vergeving. Nu nog. Daar komt het op neer. Dat de mens, de trotse mens, zijn ego doet buigen voor de Almachtige. Ik ben door de wet, voor de wet gestorven, om voor God te leven. Ik citeer, de enige wijze waarop het leven voor God er kon komen, is niet door het naleven van de wet, maar doordat mijn relatie met de wet fundamenteel verandert, zegt Paulus. Ik ben voor haar gestorven. Hij bestaat niet meer voor de wet, hij is dood voor haar, die hem gevangen hield. Voor de wet is hij gestorven om voor God te leven. En dat door de wet. De wet spreekt de vloek uit over wie zich niet volledig aan haar houdt. Met andere woorden, wij zijn allemaal vervloekt. Zowel de Jood als de niet-Jood. Want niemand houdt zich consequent aan de prachtige wet van God. Vervloekt. Het is deze vloek die Christus aan het kruis op zich genomen heeft. Deze vloek heeft hij op zich genomen. En daarom komen wij zo naar God. Wij kunnen het niet. Wij zijn ook, net als Zacchaeus, verloren. Ja. Nu, deze man, die krijgt iets van Jezus te horen. Als hij gezegd heeft, ik heb dat gedaan. Nog één ding ontbreekt jou. Dat is niet veel. Nog één dingetje maar. En nu gaat het ineens niet meer over het bezit van anderen. Je mag niet stelen, bijvoorbeeld. Het gaat wel over zijn bezit. Ja, het gaat over zijn eigen bezit. Verkoop al wat je hebt en deel het uit onder de armen en je zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg mij. En die man wordt bedroefd, want er staat hij was zeer rijk. En Jezus zegt ook, hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen hebben het koninkrijk van God binnengaan? Het is maar de vraag of wij later in de hemel, bij wijze van spreken, God danken dat wij in het rijke België hebben mogen leven. Dat is maar de vraag. Dat we blij zijn, ook dan, het zal zo niet zijn, denk ik, maar oh, wat fijn dat u mij daarin, dat welvarende deel van de wereld, hebt laten groeien. Elke dag genoeg te eten en te drinken. Je kan wel 10 keer eten en ik kan het nog betalen. We leven in een vreemde wereld. Het lijkt inderdaad op een soort paradijs. Ik kan begrijpen dat al die vluchtelingen komen. Als je 1 keer hier binnen bent en je hebt papieren, dan heb je recht op een heleboel mooie dingen. Waar mensen maar alleen maar van kunnen dromen. Wat een zekerheid. Ziekenhuis. Geen werk, geld. Oud, pensioen. Wat voor je gezorgd? Wat voor je gezorgd? We moeten niet vergeten, de ontwikkelingen hier, die er zijn geweest, die dit tot stand gebracht hebben, dat is enorm fijn. We zijn al enorm solidair met elkaar. Je vindt het misschien erg om belasting te betalen, maar dankzij dat is hier een enorm prachtig systeem. Als het rechtvaardig wordt beheerd en uitgedeeld, is dat prachtig. En ik kan begrijpen, als mensen dat zien, dat ze hier graag willen komen. Dan is het niet gemakkelijk, want ja, oké, het systeem kan niet alles verdragen. Deze jongeman kan deze woorden van Jezus niet verdragen. Hij vindt dat te moeilijk en hij keert zich om en gaat weg. Hoe moeilijk is het voor mensen die rijkdommen hebben het koninkrijk van God binnen te gaan, zegt Jezus. Dat is een waarschuwing voor ons. Het is moeilijk. Er zijn christenleiders in Amerika die zeggen, wat is het moeilijk om het rijke Amerika, Noord-Amerika, christen te zijn. Ik denk, voor ons telt dat net zo. Wat is het moeilijk? Het is niet gemakkelijk. Als je consequent, radicaal Jezus Christus wil volgen, is dat niet gemakkelijk. Dan moet je duidelijke keuzes maken. Ik denk, dat is voor de jonge mensen hier. Die zijn nog in staat, meer nog als je alles al achter de rug hebt, om keuzes te maken. Hoe laat ik zien, met de gaven en talenten die God mij gegeven heeft, met de kansen die ik hier krijg, dat ik een discipel van Jezus Christus ben. Dat ik totaal anders ben. Dat ik niet van de wereld hou, maar van God hou. Samen gaat niet. Wie van de wereld houdt, kan niet van God houden. Wordt metterdaad een vijand van God. En ik denk dat wereldsdenken, wereldliefde al langzaam, maar zeker binnengekomen is in het lichaam van Christus. De gemeente. En misschien zonder dat wij het beseffen, en het is vandaag al gezegd, dat wij van de wereld houden, omdat die zo goed voor ons zorgt. We hebben het zo goed, laten we eerlijk zijn. We hebben het zo goed. U kent dat, hè? De rabbi die uitlegt het verschil tussen een stuk glas, een vensterglas en een spiegel. Als ik een vensterglas, ik heb het hier al eerder verteld, een vensterglas tussen u en mij plaats en ik vraag wat ziet u, dan ziet u mij. Niks nieuws. Maar als ik dan een spiegel tussen u en mij plaats en ik vraag aan u wat ziet u, dan zegt u wij zien onszelf. Wat is het verschil tussen een vensterglas en een spiegel? Dat is alle twee glas. Eén dun laagje zilver is het verschil. Eén dun laagje zilver op dat glas maakt van dat glas een spiegel. Geld, zilver, bezit doet je niet meer de ander zien, doet je jezelf zien. Je bent met jezelf bezig, zegt die rabbi. Rijkdom richt je op jezelf, jouw ego, verzorgt jezelf. En we gaan straks iets leren hoe Jezus daartegen over iets anders zegt. Maar de wereld leert ons, je hebt je talenten en je kwaliteiten gekregen om geld te verdienen, om ervan te genieten. Dat thema zit diep, zit heel diep, ook in ons. En om daar tegenin te gaan, en nu spreek ik tot de jonge mensen, om daar tegenin te gaan, heb jij de vervulling van de Heilige Geest nodig, Jezus Christus, die jou totaal anders wil maken. Dat je niet meedoet met die trein. Je zit in die trein en toch, je zult op een of andere manier moeten laten zien, ik hoor bij Jezus. Ook wat mijn geld en mijn capaciteiten en mijn tijd betreft. Juist daarin laat je zien dat je anders bent. Ja. Nu. Jezus zegt hier, ik zeg u dat er niemand is die huis of ouders of broers of vrouw of kinderen verlaten heeft om het koninkrijk van God, die niet het veelvoudige zal terugontvangen in deze tijd en in de wereld die komt het eeuwige leven. Ja. Dat doet vaak pijn. En toch zegt Jezus, als je verlaat, iets verlaat wat je dierbaar is, het gaat hier om mensen, dat geld, dat brengt je naar jezelf, dat wil je vasthouden, terwijl eigenlijk de bedoeling is dat je loslaat. loslaat. Het is niet onmogelijk, zegt Jezus. De dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God. Het kan, maar het is niet gemakkelijk. Vooral als je alleen staat in deze dingen. Ja. Dus in dit geval ging het niet om het bezit van de ander, het ging om zijn eigen bezit dat hij niet kon loslaten. Hij was er te verliefd op. Hij gebruikte het niet zoals het bedoeld was. Dit was dus de tweede. We hebben Zacchaeus gehad, de rijke jongeling. Nu gaan we naar de rijke man en de arme Lazarus. In Lucas 16, vers 19 tot 31. Lucas 16, we gaan weer terug. De rijke man en de bedelaar. Je kent dat, het derde. De rijke man die de bedelaar Lazarus op de stoep krijgt. Maar de rijke man ziet deze bedelaar niet. Toch niet als bedelaar die hulp nodig heeft. Hij schenkt daar geen aandacht aan. De bedelaar sterft. En de bedelaar komt, zou je kunnen zeggen, in het goede gedeelte van het dodenrijk, het paradijs, waar Abraham, waar de gelovigen zijn. Later komt de rijke man in het slechte gedeelte. Daar moet je niet komen. Deze bedelaar leefde blijkbaar ondanks zijn ellende als gelovige. Hij komt bij Abraham, de vader van het geloof. De rijke man sterft en dan zien we de gesprekken. Zo vertelt Jezus dat, met een kloof ertussen. Ze kunnen niet meer bij elkaar komen. De een kan de ander zelfs niet meer helpen. Het heeft geen nut ook om een boodschapper te sturen naar de wereld, want zegt Jezus, zegt Abraham, als ze de wet en de profeten hebben dan zullen ze, en ze willen niet luisteren, dan zullen ze ook niet luisteren naar iemand die opstaat uit de doden. Om het nog te vertellen. Wat later ook is gebeurd. Als je niet gelooft wat hier geschreven is, dan heb je ook moeite met andere wezenlijke goddelijke dingen. De wet en de profeten. Heel vaak in het Nieuwe Testament zie je de waarde van het zogenaamde oude. De termen Oud Testament en Nieuw Testament zijn eigenlijk niet goed. Dat is door de geschiedenis heen verkeerd vertaald, dat is jammer. Maar goed, het is eigenlijk één boek. Het is een verbondsboek. Een oud verbond en een nieuw verbond. Het is één boek. De witte bladzijden tussen Maleachi en Matthäus moet u wegdoen. De bedoeling is een eenheid. Dus Gods openbaring vanaf Adam, Noach, Abraham tot en met de Apocalyps. Denk aan hoe Paulus ook zegt, ja, die beloftes daar aan Abraham, die blijven tellen. Israël. En dan krijg je daar de edele olijf. Het echte geloof waar inderdaad Israël van de grootgenoot van afgevallen is en waar wij bij mogen komen. Jezus Christus, het geloof in de Messie, het Messiaanse. Maar daar gaat het om. Maar dat is te begrijpen vanuit het oude verbond, is dat heel goed te begrijpen. Wij mogen erbij. Daar gaat het om. Nu, de rijke man en de arme bedelaar. De rijke man heeft het helemaal niet begrepen in deze gelijkenis. Hij ziet zichzelf. Die gelijkenis van die spiegel van die rabbi klopt. Wat betreft deze rijke man. Hij ziet Lazarus niet. Hij ziet niet dat daar een kans voor hem ligt om te helpen, om lief te hebben. Vlak bij hem op de stoep. Weet u, vandaag komen er mensen, Lazarussen, bij ons op de stoep. Met duizenden tegelijk. Allemaal Lazarussen. Ze hebben hulp nodig. En wij zeggen misschien, lololololo, niet te snel. En toch, daar is een gelegenheid. Maar het kan zijn dat ook de mammon, dat laagje zilver op het glas, mij verblind heeft. En mij vandaag nog verblindt. Dat ik het moeilijk vind om een Lazarus, om een vluchteling die misschien stinkt, toe te laten om op mijn mooie bed te slapen. Dat kan zijn. Of in uw mooie zetel te zitten. Die mooie zetel. U heeft huis zo mooi gepoetst. Het is zo mooi in elkaar gezet, dat huis en de meubels. Onze rijkdom. We zien vaak niet meer hoe goed wij het hebben. En dat we daardoor ook vaak niet meer openstaan voor die Lazarussen. Stel je voor, het zou kunnen zijn dat dat de reden is. En dan moet ik ook nog mijn geld delen met zo iemand. Ja. Maar er zijn velen onder ons die doen dat wel. Het gaat niet alleen om vluchtelingen. Het gaat om dat je er bent voor de ander. Dat je met je lichaam, met je leven een discipel bent. Niet alleen met woorden, maar ook met daden. Beide gaan samen. En daarom nogmaals, de jonge mensen moeten er goed over nadenken. Hoe ga ik laten zien met mijn daden dat ik Jezus Christus volg en niet de wereld? Dat ik vervuld ben van de liefde van de Almachtige en niet vervuld van mijn eigen liefde. Het gaat niet om mij. Ik hoef niet per se een leven te hebben waar ik later 3 keer per jaar op vakantie kan gaan. Of waar ik woon in een villa. Of waar ik weet ik wat, al die materiële dingen. Is niet nodig. Is echt niet nodig. Het is anders. En de bedoeling is dat we anders zijn. Ook dat is evangelisatie. Trouwens, evangelisatie kost veel geld. Als je het goed wilt doen. Daar is altijd geld voor nodig. Zending is veel geld voor nodig. Ah, natuurlijk. Je ziet het in het Nieuwe Testament. Verzamelingen worden daar gehouden. Inzamelingen worden gebracht over grenzen heen. Over landsgrenzen heen. Van Griekenland naar Palestina, naar Jeruzalem. De gemeente in Griekenland, die al arm was, brengt geld naar de nog armeren in Jeruzalem. Daar is het al internationaal. Zonder computers, zonder auto's, zonder vliegtuigen. Te voet. Met brieven. Internationaal. Ik denk soms wel eens, als het daar al zo is in die tijd, hoe moet dat nu wel niet zijn? Hoe kunnen we elkaar nu enorm gemakkelijk helpen? Over heel de wereld kunnen wij rijke discipelen een licht zijn voor de armeren, want die zijn er zeker in andere landen, discipelen. Of om hen te helpen, om daar de nog armeren te helpen. We kunnen delen, nou en of. Is niet gemakkelijk. Is niet gemakkelijk. Maar wel de bedoeling. Ja. Dus, we hebben al 3 voorbeelden. Zacchaeus, de rijke jongeling en de rijke man en de arme Lazarus. Nu gaan we naar de laatste. De rentmeester. Lucas 16, de eerste 13 versen. Ja zeg, de rentmeester. De onrechtvaardige rentmeester. Ja. Dus deze man had geen goede papieren. Zijn boeken waren niet in orde. Hij moet rekenschap geven. Mensen hebben over hem geklaagd. En hij weet het, ik ben erbij. Ja. Het is niet in orde. De boeken zijn niet in orde. Alhoewel, ik lees het bijna elke dag in de krant, dat de boeken van vele mensen die met veel geld omgaan, niet in orde zijn. Malafide. Onrechtvaardig. Oneerlijk. Niet in het licht. Het is moeilijk als je met veel geld omgaat, om in het licht te blijven. Wat is de behandeling van geld belangrijk in jou en mijn leven? Alsjeblieft, broer en zus, ga goed met je geld om. Ook naar de anderen toe. Beheer je geld rechtvaardig. Belangrijk. Heel belangrijk. Daar gaat veel fout. In huwelijken, in gemeentes. Gaat fout. Heel belangrijk. Zorg dat alles duidelijk is. Duidelijk. Open. Open. Ook later te controleren. Open. Duidelijk. Vanaf het begin. Deze rentmeester heeft het vertrouwen van zijn baas geschonden. En hij moet komen, op het matje komen. Met de boeken open. En hij weet, dan ben ik erbij, dan word ik ontslagen. Maar voordat hij bij de meester komt, doet hij een paar dingen waar de meester dan zegt, jij verstandige man. Ja. Ja. Uiteindelijk prijst de onrechtvaardige, prijst de Heer deze onrechtvaardige rentmeester. Omdat hij verstandig gehandeld had. Wat doet hij? Hij maakt vrienden, weliswaar met het geld van zijn meester, maar hij maakt met dat geld vrienden. Hij maakt met geld vrienden. En dat moet u goed onthouden. Want dat is de les die Jezus straks leert. Hij maakt met de onrechtvaardige mammon, zou je kunnen zeggen, vrienden. Dat is vreemd. Om met je geld vrienden te maken. Met je geld, dat doe je andere dingen. Daar koop je dingen voor. Ja. Dat doet hij niet. Ik denk, er zijn enkele lessen te leren uit dit verhaal. Vers 9. Maak uzelf vrienden met behulp van de onrechtvaardige mammon, opdat zij u, als u gebrek leidt, zullen ontvangen in de eeuwige tenten. Dat is een niet juiste vertaling eigenlijk. Je snapt het niet in deze Statenvertaling. Ik weet niet welke vertaling u heeft. Als u gebrek leidt, dat is een verkeerde. Betekent dat wanneer je sterft, wanneer je het leven verlaat. Dan, ja, als je dan sterft, zul je ontvangen worden in de eeuwige tenten. In de hemel. Maak jezelf vrienden. Les 1 is, doe iets met je geld. Doe iets met je bezit. Handel ermee. Dus de vraag hoe? Maar doe er iets mee. Denk aan de gelijkenis van de talenten, van de ponden. Talenten zijn daar geen, is daar geen geld, is daar de mogelijkheden die God je gegeven heeft. Wij zijn in die zin mensen met veel talenten. We hebben veel mogelijkheden gekregen. Er zijn mensen in andere landen die moeten werken, 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 werken om maar te overleven. Jij en ik hebben dat niet. Die hebben wel niets anders tijd, die zijn daarmee bezig. Wij krijgen andere gelegenheden, kansen, opleidingen, ontwikkeling. Maar is bedoeld dat talent om er iets mee te doen? De bedoeling is dat je daar iets mee doet voor het koninkrijk. Dat God eert. Doe er iets mee. Dat is de eerste les. De tweede les hier in het vers. Ik heb het al gezegd. Maak vrienden. Dat wil zeggen. En dat is denk ik de les ook die wij leren van Jezus wat het geld betreft. De wereld zegt, koop dingen met geld. De Vlaming met de baksteen in zijn maag. Ik las pas in de krant, wij Vlamingen zijn de mensen met de grootste huizen. In heel Europa, vrijwel in heel de wereld, de grootste huizen. Wij zitten nogal goed wat dat betreft. Wij wonen nogal riant. Misschien daar ook onze klachten dat onze verwarmingskosten zo hoog liggen. Misschien het zou een mogelijkheid zijn om wat kleiner te gaan wonen. En veel jonge mensen die hun verstand gebruiken, doen dat. Weet je dat? Vind ik heel verstandig. Ga toch in een rijtjeshuis wonen, klein. Met links en rechts, mooi. Je moet zorgen dat je in die zin warmpjes bij zit. In die zin. Als je een prachtige villa hebt, oké, maar dan moet je isoleren. Dan moet je isoleren, doe maar. En dat kost geld. Maak vrienden. Wees gericht op mensen en niet op dingen. Dat leert Jezus ons. Wees altijd gericht op mensen. Pas op voor het verschil tussen dat stuk glas en de spiegel. Pas op voor het kleine laagje zilver. Je moet dat zilver zo gebruiken dat je toch nog de ander ziet. Dat je de Lazarus op de stoep ziet. Dat je je geld inzet voor de ander die het nodig heeft. Daarom krijg jij het. Daarom krijg jij te veel. De bedoeling is dat je deelt. Dat je rijk wordt in goede werken, zegt Paulus tegen Timotheus. Dat is de bedoeling. Ja. Verstandig omgaan met een mammon. De mammon is de Griekse vorm van een Aramees woord. Dat Aramese woord betekent dat waarop men vertrouwt. In het Hebreeuws heeft men ook een woord dat lijkt erop, het he'emin, he, mammon he'emin. Dat betekent geloven, vertrouwen. Dus dit woord werd een aanduiding voor rijkdom, weelde, vermogen, bezit. En Jezus waarschuwt daarvoor. Jezus waarschuwt in feite voor de klemtoon, de accenten, de mogelijkheden die er zijn in onze samenleving. U weet, het kapitalisme is gebaseerd op hebzucht. Hebzucht, in het Grieks het steeds meer willen hebben. Jij en ik, wij worden opgevoed door de reclame en door allerlei gekke dingen om maar steeds meer te willen hebben. Anders ben je niet gelukkig. Dat is jouw geluk. Dat is het meest stom wat er is eigenlijk. En je bent bezig met dingen die er helemaal niet toe doen. Jezus zegt, als je kleding genoeg hebt, eten en drinken genoeg en een dak boven je hoofd, laat dat genoeg zijn. Dat zegt hij niet voor niks. Dat zegt hij voor ons best wil. Nee, zegt de wereld. Oh, pas op, niet doen, niet doen. Vergeet dat, dat stomme boek. Luister naar ons. Kijk eens wat wij kunnen. Wij weten wel dat dat een leugen is. Dat weten we wel. Maar, ai, 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 het is zo plezierig wonen in die leugen. Het doet ons wel deugd. Ja. Het laatste van het vers wat je kunt leren is, wees gericht op de eeuwigheid. Dat mensen jou zullen ontvangen in de eeuwige tenten. Dat is het mooiste. Gebruik je geld inderdaad voor zending en evangelisatie en alles wat ermee te maken heeft. Dat is heel ruim. Dat is heel ruim. Dat geldt voor wat je doet vanuit je eigen leven, je eigen gezin, vanuit je gemeente. Dat kan zijn voor iets in Antwerpen, dat kan zijn voor iets in Bangladesh, doet er niet toe. Maar samen bouwen wij zo, met ons geld, een geestelijk huis. Want wij weten, het gaat uiteindelijk om de redding van de ziel. Dat ik mijn geld, dat stomme geld, gebruik voor het machtige, prachtige koninkrijk van de Almachtige. Daar gaat het om. Daar gaat het om. Dat je je leven daarvoor inzet, hoop ik. En dat je zo op de knieën gaat. Jezus Christus, wat wilt u met mijn leven? Wat mag ik voor u betekenen? Wat mag ik doen met mijn kwaliteiten? Wat mag ik doen met mijn tijd? U heeft mij laten groeien en bloeien in Vlaanderen of in Nederland, waar ik vandaan kom. Dat heeft een mogelijkheid in zich. Een kans. De vraag is, grijp jij die kans om voor het koninkrijk iets te betekenen? Of denk je, oh, God heeft me hier laten groeien en bloeien voor mezelf. Dat ik, de ego. Oh, die ego wat zo gestreeld. Die reclame is zo goed voor mijn ego. Nog lekkerder, nog mooier. Nog snellere auto's. Nog heerlijker eten. Het doet mijn ego zo goed. Ik heb je eerder verteld, ik hou zoveel van lekker eten. Jij waarschijnlijk ook. Maar dat zit in ons. Zo heeft God ons gemaakt. Je mag genieten van al die mooie dingen. Ah, natuurlijk. En tegelijkertijd wil God dat je door zijn woord en door zijn geest wakker blijft. En beseft, oh, daar zijn grenzen. Het gaat uiteindelijk niet om mijn genieten. Het gaat om de wil van God doen. Ook met mijn geld. De wil van God doen. Dat zegt vers 10 tot 12 ook. Wie trouw is in het minste, is ook in de grote trouw. Wie onrechtvaardig is in het minste, is ook in het grote onrechtvaardig. Je ziet de kleine dingen. De kleine dingen van elke dag, die doen ertoe. Daar gaat het om. Daar begint het. Zeg niet van, oh, bij mij nog niet. Jawel, daar begint het. Als je dan wat betreft de onrechtvaardige mammon niet trouw bent geweest, wie zal je dan het ware toevertrouwen? Je merkt, het omgaan met jouw bezit is belangrijk in de ogen van Jezus Christus. Wat doe je daarmee? Het is belangrijk. Wees trouw, betrouwbaar. Doe met je geld de wil van God. Doe met je geld, met je bezit, de wil van God. En wat is dat dan? Dan moet je op de knieën gaan. Als je getrouwd bent, samen met je vrouw en je man. Heer, en misschien steeds opnieuw. Wat kan ik daarmee doen? Wat wilt u met ons huis, met, ja, et cetera. En vers 13, ja, dien God met je geld en alleen God. Geen huisslaaf kan twee heren dienen. Hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of hij zal zich aan de ene hechten en de andere minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Jij en ik, wij mogen de mammon niet dienen. Oké, vraagt u dat elke dag? Jij en ik mogen hem niet dienen. Hier staat het. Je kunt het niet. God dienen en de mammon. De wereld liefhebben en God liefhebben gaat niet samen. De rijke jongeling dacht dat. Kan niet. Kan niet. Nu, ik wil eindigen met vers 14 van hoofdstuk 16. En al deze dingen hoorden ook de fariseeën die geldzuchtig waren en ze beschimpten hem. Juist de vromen hier, juist de uiterlijk rechtvaardigen, juist de mensen die veel met de wet, met het woord van God bezig zijn, worden hier geldzuchtig genoemd. Dat is triest. Dat is triest. Dat is een schandaal. Mensen die veel bezig zijn met Gods woord, met Jezus Christus, en dan nog worden ze genoemd geldzuchtig. Dat kan niet. Dat mag van jou en mij niet gezegd worden. Dat is een blamage voor het koninkrijk. Een grote blamage. Wij moeten anders leven dan de wereld om ons heen. Dat kan niet anders. En het moet duidelijk zichtbaar worden. Persoonlijk, gezin, gemeente. En geld heeft er alles mee te maken. Dat kan niet. Hij zal de ene haten en de andere lief hebben. Je ziet wat er gebeurt als dat verkeerd gaat. En het is goed dat je in zekere zin God lief hebt. Inderdaad, en de mammon haat. De afgod mammon haat. En wijs en verstandig en betrouwbaar in Gods ogen omgaat met het geld. Dat is de bedoeling. En daarom, de vraag is, mijn eerste vraag is, wat doe ik met mijn geld? En de tweede vraag is eigenlijk aan het eind hiervan. De fariseeën horen dit en zij beschimpen Jezus. Maar mijn vraag is, als wij dit horen, wat doen wij? Gaan wij Jezus nu ook beschimpen? Gaan wij schampere opmerkingen maken hierover? Van dit is luchtkastelen bouwen, dit is onnozel omgaan met je geld. Gaan we dat ook zeggen? Dat is de vraag. Ik heb hier een voorbeeld van een broeder uit Lokeren. Stond in de krant. Toen enkele vluchtelingen in Sint-Niklaas zonder onderdak dreigden te vallen, twijfelde Evert van Dalen niet lang. Het tweede huisje dat ik met mijn spaarcenten kocht, stelde ik met plezier voor hen open. Het gaat om 5 vrouwen en 2 kinderen van Eritrese en Ethiopische afkomst, die al een hele lijdensweg achter de rug hebben. Ze verbleven lange tijd bij een lokale zusterorde en toen die de deuren moest sluiten, klopten hulporganisaties bij mij aan. Mensen in nood helpen vindt Evert niet meer dan normaal. Ja, niet meer dan normaal. Het geeft zin aan mijn leven, zegt hij. Het is voor hem een persoonlijke verrijking. Ik roep anderen op om het te doen. Nu, het is maar een voorbeeld. Wij kunnen als christenen soms, ook al ben je in je eentje, veel betekenen. Maar de vraag is, hoe is mijn relatie met mijn bezit? En hoe reageer ik als ik Jezus zo hoor spreken? En ik wil eindigen met het lezen van Lucas 12. Enkele versen. Lucas 12, vanaf vers 22. En ik wil u vragen om, nadat u dit gehoord heeft, eens goed te luisteren wat daar staat. U kent het. En ik lees het voor als slot van deze samenkomst. Ik lees het gewoon voor. Vanaf vers 22. En hij zei tegen zijn discipelen, daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten zult, of over uw lichaam waarmee u zich kleden zult. Het leven is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding. Let op de raven. Ze zaaien niet en maaien niet. Ze hebben geen voorraadskamer en geen schuur. En God voedt ze. Hoe ver gaat u de vogels te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? Als u dan ook het minste niet kunt, waarom bent u over de andere dingen bezorgd? Let op de lelies, hoe zij groeien. Zij werken niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, hoeveel te meer u, kleingelovigen. En u, vraag niet wat u eten of drinken zult en wees niet verontrust. Want naar al deze dingen zoeken de volken van de wereld. Uw vader echter weet dat u deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van God. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees niet bevreesd, kleine kudde. Want het heeft uw vader behaagd u het koninkrijk te geven. En luistert u goed wat Jezus nu zegt. Verkoop uw bezittingen en geef de opbrengst weg als liefdegave. Maak voor uzelf beurzen die niet verslijten. Een schat die niet opraakt in de hemelen, waar de dief niet bij komt en die door de mot niet aangetast wordt. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Amen.